Er wordt een preek van William Catesby voorgelezen. Die is gepubliceerd in Nagelaten Brokken, deel 7. Catesby heeft hem uitgesproken in Londen in de Jury Street Chapel en ten behoeve van de Vereniging van Vrienden van de Bejaarde Pelgrims. Hij heeft hem uitgesproken op dinsdagavond 13 september 1838. Naar aanleiding van Psalm 126, vers 3. De Heere heeft grote dingen bij ons gedaan, die zijn wij verblijd. In de grote verborgenheid der godzaligheid zijn drie zaken, die veel godsdienstige professoren bijna schijnen te doen ontstellen. Eén daarvan is dat God waarlijk zondaren zalig maakt. Wanneer een dienstknecht van Jezus Christus ingeleid wordt om eens voor de helft te verklaren wie en wat een zondaar waarlijk geworden is, want tot op de bodem van zijn bestaan zal hij dat nimmer kunnen, dan doet hij hun uit hun delicate gedachten opschrikken en zijn ze haast als verlamd. Dus wanneer een dienstknecht van Jezus Christus ingeleid wordt om nog maar de helft te verklaren wat een zondaar waarlijk is, dan noemen zij het de hoogste vorm van schaamteloosheid om zo ongeoorloofd te veronderstellen dat God zulke ondeugende zondaren wil zalig maken. Maar als op dat ogenblik een arme ziel onder de verlevendige, verlichtende en onderwijzende kracht van Gods geest vreest dat zijn zaak hopeloos is, en dat God dan een prediker van de waarheid stuurt die juist zo'n hopeloze zaak krachtig gaat verklaren, een zaak te zijn die de Heere zelf werkt. Dan staat zo'n arm schepsel geheel verwonderd en hij weet niet hoe hij het heeft, want zoiets heeft hij nog nooit gehoord. Een tweede stuk van de waarheid waardoor men wordt ontsteld, dat is de wijze waarop God zulke zondaren verlost. Indien wij deze verlossing krijgen na te speuren in haar oorsprong, namelijk in Gods verkiezende liefde, oh, dan is dat gruwelijk. We moeten in deze vredelievende dagen niet spreken van een verkiezing. Indien wij er al in willen geloven, dan moeten wij er andere woorden voor in de plaats gebruiken. En liever zeggen, Gods volk, Gods gemeente en de vromen. Maar spreek nooit over een verkiezing. Zo wordt die fundamentele waarheid van Gods vrijmachtige, verkiezende liefde verworpen. Nog een derde stuk van de goddelijke waarheid, waardoor men opgeschrikt raakt, is de toepassing van deze verlossing aan de conscientie door de kracht van God de Heilige Geest en hoe Hij dit met goddelijke kracht en majesteit in het hart brengt en het daar onderhoudt, zolang die arme zondaar in deze woestijn vertoeft. Sommige mensen zijn ontsteld door deze drie waarheden, en sommige alleen door de laatste waarheid. Sommige van hun zwetsen over verkiezing tot hun tong aan hun gehemelte blijft kleven. Maar als u vasthoudt aan het noodzakelijke goddelijke werk, namelijk dat er een werk van God de Heilige Geest in de conscientie moet worden geschreven, en dat dit een overeenkomstige vrucht tot gevolg heeft, dan noemen ze je een ijverige wetsdienaar. En zo worden zulke goddelijke zaken op de een of andere wijze teniet gedaan. Maar God zal zijn eigen eer handhaven en zijn arm ontbloten en zal zijn lievelingen daar brengen, waar de taal van ons tekstwoord overgenomen wordt. De Heer heeft grote dingen bij ons gedaan, die zijn wij verblijd. Ongetwijfeld had de psalmist hier allereerst in gedachten dat God Israël uit de vreselijke nationale gevangenschap had opgevoerd. En dan worden wij hier op hen gewezen dat ze waren gelijk degene die dromen. En werd hun mond vervuld met lachen door de zoete genieting van Gods bemoeienissen met hen. Maar met het oude Israël Dat was een afgezonderd volk, waaronder ook Gods geestelijke familie gevonden wordt. Had de Heere iets meer op het oog? Hij had een geestelijke gevangenschap op het oog, waaruit zijn volk was opgevoerd. En wanneer ze daaruit opgevoerd zijn, en deze verlossing gevoelig en bevindelijk aan de weet gebracht wordt, dan zingen zij, de Heere heeft grote dingen bij ons gedaan, die zijn wij verblijd. Welnu, van dit tekstgedeelte zal ik met de hulpe Gods het volgende overwegen. Wie die ons zijn, die een weinig recht hebben gekregen om de taal van onze tekst over te nemen, om te zeggen, de Heere heeft grote dingen bij ons gedaan, die zijn wij verblijd. Sommige van deze grote dingen aantonen die God voor hen gedaan heeft. En ook nog trachten te verklaren dat wanneer God ooit deze grote dingen, of een zekere mate daarvan aan hun harten toepast, het hen ook zekerlijk zal verblijden. Ten eerste dan nu, wat voor personen zijn deze? Wie zijn die ons? Ze zijn dat geestelijke Sion Gods. Het zijn die gezinsleden die hij van tevoren verordineerd heeft een eeuwige leven. Van tevoren verordineerd tot aanneming tot kinderen. Van tevoren verordineerd om het beeld zijn zoons gelijkvormig te zijn. Zij worden geleid door zijn geestelijke kracht en genade om de puinhoop van hun bestaan te leren kennen en daar gebracht waar zij persoonlijk de genade Gods in Christus Jezus deelachtig worden. Het zijn de zulke die zichzelf in gevangenschap wisten en nu gevoelen dat zij eruit gebracht zijn. Sommige mensen vertellen ons dat er tegenwoordig geen reden te bedenken valt voor de noodzakelijkheid dat de letter in de consciëntie van een zondaar gebracht moet worden en dat het werk der wet in het hart niet nodig is. En dat er velen naar de hemel gaan die nooit een werk der wet in hun harten hebben gekregen. Maar dat is een hemel die in Italië uitgevonden is. Dat is een soort louterende hemel. Maar het is Gods hemel niet. De God heeft plechtig verklaard dat de wet gegeven is, opdat alle mond gestopt wordt en de gehele wereld voor God verdoemelijk zij. En als Gods wet uw mond niet stopt en die niet in uw consciëntie brengt en niet al uw eigen bedriegelijke inbeelding vernietigt en u schuldig en veroordeeld aan de voeten van de Heere brengt. Als u dat nooit hebt beleefd, dan geloof ik dat u verdoemd zult worden, zo zeker als er een God in de hemel is. Uw belijdenis mag zijn zoals ze is. U mag zo ver gevorderd zijn als u thans bent in uw godsdienstige belijdenis. U zult nooit ingaan in Gods gezegende woning hierboven, als u hier beneden nooit bij de puinhoop van uw bestaan bent gebracht. Ach, u zou net zo goed kunnen spreken over iemand die nog nooit ziek geweest is in zijn leven, maar toch de medicijnmeester prijst, al zou deze hem van een ziekte hebben genezen. Of van iemand die een chirurg prijst, omdat hij zijn gebroken benen zo kundig heeft rechtgezet, maar die sinds zijn eerste ademtocht nog nooit een gebroken been heeft gehad. Want die gezond zijn, die hebben de medicijnmeester niet van nodig, maar die ziek zijn. Ik bedoel niet dat al Gods volk in dezelfde diepte worden ingeleid. Hier werkt de Heer als een soeverein wezen. Maar de wet, die moet hun monden stoppen. De wet moet hen schuldig verklaren. En de wet moet hun doen gevoelen dat zij in slavernij verkeren en dat zij onder voogden en verzorgers zijn en onder zulk een voogdij dat ze gehouden zijn om of de gehele wet in haar eis te volbrengen of erdoor verdoemd te worden. En dat zij deze eis niet kunnen volbrengen en dat zij daarom ook geen enkele hoop hebben op grond van de wet. Welnu. Wanneer Gods geest een arme ziel hier brengt, bevindt zij zich in een vreselijke gevangenschap. Ik kan niet precies zeggen hoe het in Londen is, maar ik weet dat er bij ons een grote menigte is, die met de verkiezing beginnen en doorgaan met de verkiezing, die nooit één stap krijgen te zetten onder of boven een doorleefde verkiezing. En als u hen vraagt welke kennis zij van de plaag huns harten hebben, of wat ze kennen van het vonnis des doods, of, o, zij bemoeien zich niet met zulke nietige zaken, zeggen ze, maar ze leven in de hoogte. Ach, de duivel zal u daar nooit storen. Maar als God dat niet doet, dan zult u bevinden dat zo'n vermetele, eigengerechtige belijdenis niet meer en ook niet minder is dan de duivelse triomfwagen die u met uw gehele waanvoorstelling naar de hel draagt. En als God hen niet omverwerpt en hen niet ontdekt aan de puinhoop van hun verdorven bestaan, dan zullen ze nooit ingaan in Gods verborgen koninkrijk, dat koninkrijk dat bestaat door Gods eigen kracht. Maar wanneer nu de arme zondaar de slavernij van de wet inleeft en hij het vonnis des doods gevoelt, dan bevindt hij zichzelf in een gevangenschap waaruit hij zijn ziel niet kan bevrijden. Hij gevoelt zich zonder macht en zonder kracht en hij gevoelt de waarheid waarvan God spreekt. Namelijk dat hij zo ongenoegzaam is in zichzelf om te bidden, of nog een goede gedachte meer voor te brengen. Gelijk de apostel spreekt, wij weten niet wat wij bidden zullen gelijk het behoort. Ik moet er vaak aan denken, hoe dwaas de apostelen wel geweest moeten zijn ten opzichte van die grote mannen in onze dagen. Want zij hebben het hoe om te bidden zelf uitgevonden. Ze maken voor de komende 1000 jaar nog gebeden voor andere mensen ook. Maar de discipelen die vroegen de Heere om hun het bidden te leren. En de apostel was tot de erkentenis gebracht dat hij onbekwaam was in zichzelf om te bidden. En dat hij zelfs niet wist te bidden gelijk het behoort. Zo zal ook Gods volk hier gebracht worden wanneer de Heere hun geestelijke slavernij en gevangenschap hen aan de weet doet komen. En dan, wanneer hij vrede in de conscientie en het goddelijke pardon in het hart brengt en de ziel in vrijheid stelt, dan zijn zij het volk dat kan zeggen, de Heere heeft grote dingen bij ons gedaan, die zijn wij verblijd. Maar als wij dan zo deze verklaring hebben nagespeurd, laten we dan nu ten tweede sommige van deze grote dingen bezien die God voor ons gedaan heeft. Hier moeten wij nu iedere glorierijke persoon in de aanbiddelijke en onverdeelde Jehovah in acht nemen, namelijk God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Want in die grote dingen die de eeuwige drie-eenheid gedaan heeft voor Gods gemeente, heeft ieder onderscheiden persoon een plechtig aandeel. Een aandeel dat de heerlijkheid en de gelukzaligheid bevordert van allen die daartoe gebracht worden om op God te vertrouwen. God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest als één gezegende drie-enige Jehovah is van voor de grondlegging der wereld in een heilig verbond gekomen om een ontelbaar aantal stervelingen tot onsterfelijke heerlijkheid te brengen. In deze heilige overeenkomst, het verbond der genade, heeft de eeuwige drie-eenheid al hun zonden, al hun zwakheden, al hun twijfelingen, al hun afvalligheden, al hun verzoekingen, al hun belegeringen, al hun misstappen, al hun gebreken en al hun struikelingen aanschouwd die in dit lichaam zouden plaatsvinden, van het begin tot het einde van de tijd. En in dit eeuwige verbond heeft God een voorwaarde gesteld om hieraan te voldoen. En op zulke wijze hieraan te voldoen dat hij zichzelf verheerlijkt in hun verlossing van alle gruwelijkheden en gevolgen van de zonde. Welnu, is dat niet een groot ding? Och, als wij naar het ons goeddunkt eens een geldelijke voorziening maken voor onze kinderen en die aan hen zouden overmaken, en er dan eentje trots en verkwistend werd en zich als een groot heer ging aanstellen, waardoor hij spoedig de gehele voorziening er doorheen brengt, en de anderen doen dat eveneens op een dergelijke wijze, dan blijkt juist deze voorziening die wij voor hen hadden gemaakt, verkeerd te zijn geweest. En wordt deze er juist de oorzaak van dat onze kinderen in een nog dieper verval geraken dan dat ze zouden geraakt zijn wanneer zij verplicht waren geweest om voor iedere cent te werken. Maar onze God heeft geen abuis van dergelijke aard gemaakt, want een groot ding dat hij in de raadslagen van zijn verbond deed, was om deze voorziening zeker te stellen. Dat zijn de gewisse weldadigheden Davids. Gewisse weldadigheden, in alles wel geordineerd. Ach, hij zag al uw verzoekingen voordat u die ooit zag. Toen hij u aan Christus gaf, zag hij al uw belegeringen, al uw wederwaardigheden, al uw hardvochtigheid, al uw duisternis, al uw onverschilligheid, al uw onvruchtbaarheid. En in het eeuwig voornemen van zijn genade heeft hij een zodanige voorziening voor u gemaakt, dat het zelfs voor de Satan in eigen persoon niet mogelijk is om uw arme, verwarde ziel te drijven in een plaats waar Gods voorziening u niet zou kunnen bereiken, maar die krachtig genoeg is om u daaruit te halen. Is dit niet een groot ding? Ja, geen onvergelijkelijk ding. Dit was het wat David zo lieflijk en plechtig deed zingen. Hoewel mijn huis al zo niet is bij God, nochtans heeft hij mij een eeuwig gebouw verbond gesteld, dat in alles wel geordineerd en bewaard is. Davids huis niet is bij God. Hoe dan niet? Als u het in het gehele verband leest, spreekt hij van een morgen zonder wolken, zonder dat er ook maar iets mistroostig lijkt wanneer de zon erop schijnt. En hij spreekt van de tedere grasgeukjes die uit de aarde voortkomen, en van de glans na de regen, en hij zegt: mijn huis is alzo niet. Arm schepsel, hij gevoelde wolken en donkerheid en vaak de scherp bijtende vorst die het tedere kruid in een groei deden stuiten. Daar is geen zoet opwassen van geloof, liefde, gebed en dankzegging, maar daar openbaart zich ontzetting in de conscientie. Maar, zegt hij, voorzeker is daarin al mijn heil en alle lust dat deze nieuwe verbondszegeningen gewis zijn, en in alles en niet slecht in iets wel geordineerd en bewaard. Het is de kracht der goddelijke genade, wanneer het Gode behaagt, dat een arme zondaar zulke onsterfelijke zegeningen mag opmerken. En dit is nog één van die grote dingen die God de eeuwige drie-eenheid gedaan heeft voor zijn volk. Maar we moeten het nu een beetje eenvoudiger uitstallen. Ik ben een soort klein handelsprediker. Een vriend van ons, die op het platteland woont, die placht te zeggen: ik luister graag naar onze predikant wanneer hij het wat geringer uitstalt. Soms grossiert onze predikant erin, maar wij arme lieden kunnen niet naar zo'n grossierswinkel. Het past mij daarom beter wanneer het wat geringer uitgestald wordt, want dat zijn winkels waar wij als arme lieden wel naartoe kunnen. Zo wordt het volk van God gedurig in die staat gebracht dat zij wensen dat het wel eens wordt uitgestald in kleine bundeltjes, en wij dan mogen zeggen dat God daardoor wordt verheerlijkt en zij verblijd worden door zijn genade. Welnu, wanneer we ons wat inspannen om dit gezegende verbond nog wat nader te beschouwen, zullen wij als eerste opmerken dat hierin is de liefde, niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat hij ons lief heeft gehad, zijn zoon gezonden heeft tot de verzoening voor onze zonde, zodat in het voornemen en de raadslagen Gods van eeuwigheid God Christus en de gemeente tezamen in zijn eeuwig hart heeft bevestigd. De gemeente in Christus en Christus in de gemeente en God in Christus en Christus in God. Zo is de gemeente voor de bijzondere rekening en zorg van God de Zoon gesteld eer de wereld was. En met diepe eerbied gesproken, God de Vader heeft Christus aangezien om hen allen in de hemel te brengen. Zij waren uwe en gij hebt mij dezelfde gegeven. En al wat mij de Vader geeft zal, wat zal, een mogelijkheid krijgen om te komen? Nee, zeker niet. Hebben zij dan voorwaarden aangeboden gekregen? Nee, zeker niet. Zijn dan hun gemakkelijke voorwaarden gesteld? Nee, dat ook niet. Wel, hoe is het dan? Al wat mij de Vader geeft, zal tot mij komen. Het ongeloof zegt, ze zullen niet komen, en de hoogmoed zegt, zij zullen niet komen. En de duivel zegt ook, ze zullen niet komen. En hun hart zegt ook al, ze zullen niet komen, want zij hebben de zonde lief, en die volgen zij na. Maar God heeft een besluit genomen, en Christus heeft een besluit genomen, op eeuwige rechtsgronden. En God en Christus hebben gezegd, ze zullen komen. Ja, voorzeker, arme zielen. En waar hij met zijn onoverwinnelijke kracht in het hart komt, daar zal hij hen verblijden om te komen als straatarme zondaren. En zijn zij verblijd om deelgenoot gemaakt te worden van de rijkdommen van zijn Zoon. En die tot mij komt, zegt Christus, zal ik geenszins uitwerpen. Dit is de reden waarom de apostel het zo lieflijk opsomt. Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in de hemel. Waarin? In Christus. Toen God de mens schiep, schiep hij hem heilig naar zijn beeld. En hij heeft de mens gezet om zorg te dragen over deze heiligheid en dit beeld. Hij gaf de sleutel in zijn eigen handen en de mens heeft de deur van zijn eigen hart ontsloten en de duivel erin gelaten en al wat heilig was eruit gedaan. En zolang de wereld staat, zal God het de mens nooit meer toevertrouwen. Nee, hij heeft alle geestelijke zegeningen in Christus verzekerd en hem de sleutel van het huis gegeven. En als hij open doet, zal niemand sluiten en wanneer hij sluit, zal niemand open doen. Het behaagde de Vader dat in hem al de volheid wonen zou. En daarom is het elders niets dan leegte. En van hem is gezegd dat hij is, vol van genade en waarheid. En uit zijn volheid ontvangen wij genade voor genade. Aldus heeft de Vader, in zijn groot aandeel van dit heilige verlossingswerk, zijn Zoon gegeven om het representerende hoofd te zijn van de gemeente en de grote schatkamer des hemels. God heeft al zijn eer, zijn waarheid, zijn genade en alle geestelijke zegeningen in het hart van Christus opgesloten. En Christus heeft zijn verzekering vermaakt aan de zekere verlossing van allen. En om al Gods deugden groot te maken, om deze verborgenheden door zijn geest in de harten en de consciënties van zijn volk bekend te maken. En dit is een van die grote dingen die God voor hen gedaan heeft. Maar we willen ten tweede voortgaan om op te merken wat Christus voor hen gedaan heeft. In onze dagen wordt er heel wat over Christus gesproken. Wat een barmhartige Christus was hij, zeggen ze, om te komen en voor zondaren te sterven. Weer anderen vertellen ons dat de betekenis van zijn dood uiteindelijk de oorzaak daarvan is dat zij een nog grotere verdoemenis deelachtig zullen worden dan wanneer hij nooit zou zijn gestorven. Ach, wat is dat toch afschuwelijk om zo te zeggen. Ik herinner mij dat een predikant jaren geleden tegen mij zei, u hebt de zondaren niet lief zoals u dat wel behoort te doen. Anders zou u ze wel een algemene aanbieding door een algemeen aanbod preken. Inderdaad, zei ik zal u eens iets vragen. Zullen alle zondaren die ooit in de hemel komen, worden gezalig door uw algemene aanbieding, een algemene aanbod? Nee, zei hij, want hij was een echte Calvinist. Nee, dat zullen ze niet. Wel nu, wat zal er dan van die anderen worden? Ach, zei hij, die zullen een nog grotere verdoemenis deelachtig worden, want zij hebben het aanbod van genade geweigerd. Dat is dus uw manier van handelen, zei ik. Om te laten zien dat u de zondaren lief hebt, maakt u ze een nog grotere verdoemenis deelachtig met uw algemene aanbieding, alsof ze al niet diep genoeg verdoemd zouden worden. Want u geeft toe dat zij niet verlost kunnen worden door deze prediking. Wat een afschuwelijke weg is dat! De rijkdom van Gods genade die bestaat in hoe hij de verlossing van zijn gemeente voorverordineerd heeft, die wordt in deze weg totaal gemist. Welnu, de Heere Jezus Christus die nam het op zich om krachtens de rijkdom van zijn genade als borg de schuld te worden toegerekend en schuldenaar te zijn in de plaats van Gods volk. En dat alles op hem gelegd zou worden, wat hun rechtvaardig toegerekend kon worden. En hij droeg het en zal hen openbaren dat alles wat voortvloeit uit zijn bloed en liefde, alleen maar Gods hoofd kan kronen en alleen zijn naam kan eren. Zo stond hij, het glorierijke hoofd en de vertegenwoordiger van de kerk van de Allerhoogste, tot eer van God en de gelukzaligheid van allen die door de rijkdom van zijn genade gebracht zijn tot het geloof. Maar behalve zijn natuurlijke, zijn goddelijke natuur, moest er nog iets anders in zijn persoon zijn. Want zijn noodzakelijke goddelijke natuur alleen kon dit niet tot stand brengen. De wet eiste bloed voor bloed, en de goddelijke natuur kon niet bloeden. Oog voor oog en tand voor tand. De goddelijkheid kon dat niet doen. De goddelijke natuur kon geen bloed storten, kon niet sterven, en immers, zonder bloedstorting geschiedt geen vergeving. En nu is juist dit de maat van de grote dingen die de Heere Jezus Christus voor zijn volk gedaan heeft, dat het met nadruk genoemd wordt zijn dood en zijn bloed, dus het bloed van God. Ja, zegt u, maar ik geloof niet dat het Gods bloed was. Welnu, ik geloof met mijn gehele ziel van wel, niet dat de goddelijke natuur kon bloeden, maar de persoon die gebloed heeft was God en mens in één persoon. En daarom was de goddelijke natuur, verenigd met die menselijke natuur in één persoon, de persoon Immanuel, en was het zijn bloed. Wilt u hier een eenvoudig voorbeeld van hebben? Veronderstel dat als ik vanavond naar huis ging en iemand zou mij met een mes steken en ik lag te bloeden op straat, dan zou u zeggen, hé, de gins ligt Casby te bloeden. Nu, mijn ziel kan niet bloeden, dat weet u, en de ziel vertegenwoordigt toch de persoon, of niet? Maar dan zou u me toch opnemen als een mens en uitroepen, hij bloedt. Alles wat kan lijden en bloeden, lijdt en bloedt. Zoals het Immanuel, de middelaar, God en mens in één persoon betaamde, dat alles in hem zou lijden, bloeden, worstelen en sterven, heeft hij ook daadwerkelijk geleden, gebloed, geworsteld en is gestorven. En zijn goddelijke natuur gaf een onsterfelijke waardij aan dit zoenoffer, zodat het ook uitdrukkelijk genoemd wordt, het bloed van God. God heeft zijn gemeente gekocht met zijn eigen bloed. De Heere Jezus Christus nu, de tweede persoon in de aanbiddelijke drieënheid, heeft om dit grote ding te volbrengen, mens willen worden om te kunnen sterven. Hij heeft onze natuur in vereniging met zijn goddelijke natuur aangenomen en is waarlijk mens geworden. Waarachtig mens en ook waarachtig God, zodat hij in staat was om door al de ellende heen te waden die de zonde en de duivel hadden opgehoopt rondom zijn uitverkoren volk. En heeft hen opgezocht en hun zonden in zijn eigen lichaam en ziel gedragen op het hout, opdat ze voor eeuwig in de vrijheid gesteld zouden worden. En zo heeft zijn gezegende majesteit zich vernederd om hun zwakheden en onstandvastigheden te dragen en om hun zonden op zich te nemen. Daarom wordt er gezegd, hij is zonde voor ons gemaakt. Maar dit is toch een vreemde uitdrukking, want hij was heilig en onnozel, onbesmet en afgescheiden van de zondaren en er is geen bedrog in zijn mond geweest. Zonde gemaakt? Ach, zie toch, hij was moord gemaakt, overspel gemaakt, ontucht gemaakt, diefstal gemaakt en hoogverraad gemaakt. Weerzinwekkend, zegt u. Hoe kan dat nu als hij heilig, onnozel, onbesmet en afgescheiden van de zondaren was? Omdat hij zo is gemaakt door heilige overeenkomst en dierbare plaatsbekleding. De moord, het overspel, de ontucht en de walgelijkheden van David, van Salomo, Petrus en van al Gods uitverkoren volk. Zijn borg tochtelijk op zijn rekening gezet en hij heeft deze schuld erkend. Gij hebt geen lust gehad aan slachtoffer en spijsoffer, zegt hij. Deze dingen voldeden niet, deze dingen waren ontoereikend. En toen zeide ik, zie, ik kom. Ik kom om het te doen, wat offers niet konden doen, om uw welbehagen te doen. En Paulus zegt ons ronduit, want met één offerande heeft hij in eeuwigheid volmaakt, degene die geheiligd worden. En dit was een van die grote dingen, dat Jezus Christus kwam om te sterven. Zie hem als het kind van Bethlehem. Zie hem als de reiziger zonder huis of thuis. Zie hem als de gejaagde door Satan 40 dagen en 40 nachten in de woestijn onder alle ijzeren tirannie, waarmee de duivelen hem teisterden. Toen hij zoveel arbeid moest verrichten en zoveel heilige strijd voerde tegen alle krachten uit de hel, zonder ook maar een ogenblik om te eten, te drinken of te slapen gedurende 40 dagen en 40 nachten. In dit grote werk voor zijn volk deed hij dit alles om de schuld van de gemeente te omhelzen. Hij heeft hun strijd dapper gestreden. Hij overwon en versloeg al hun vijanden. En ten laatste is zijn gezegende majesteit in ontzettend zwaar lijden gebracht. En hij zei, mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. Onze goede John Berridge had een gewichtige kijk op deze zaak in zijn hymn. Hoe waren zijn ogen verbijsterd, gewis getuigden zij van grote smart. Wat een droefheid woonde op zijn gelaat, gewis hij voelde 1000 hellen. Einde van de hymn. Och, en dat voelde hij waarlijk, 1 miljoen hellen. Arm kind van God, de ganse hel die uw zonden hebben verdiend, was in zijn ziel uitgestort. En de ganse hel die Gods uitverkoren volk zich ooit waardig gemaakt heeft, was in zijn heilige ziel uitgestort. Was hij behalve mens geen God geweest, dan had zijn menselijke natuur deze last niet kunnen dragen en doordragen. Maar zijn onsterfelijke goddelijke natuur heeft zijn menselijke natuur onder het gewicht van de toren ondersteund. Zijn heilige ziel heeft het doorstaan en hij stierf als de rechtvaardige voor de onrechtvaardige, om ons tot God te brengen, om zo de verlossing teweeg te brengen, rijk en vrij en net zo uitgestrekt en uitgebreid als de noodruf van zijn volk, zo diep als hun ellende ook maar mogelijk kon zijn. Heeft hij geen grote dingen voor ons gedaan? En volgens sommige mensen heeft hij dit alles gedaan om hun een mogelijkheid te geven om behouden te worden. Ik zou niet weten dat er iets is dat mijn ziel meer haat dan dit te horen. Alleen om onze mogelijkheid ter behoudenis te verwerven, ondanks dat hij zoveel moest ondergaan, maakt Jezus Christus zo gering. Ach, als iemand een onderneming begint, dan ziet u vaak gebeuren dat hij daarin faalt. Indien de mens de waardeloze dingen van de tijd niet kan beheren en het niet voelt aankomen eer hij bankroet is, wat zal hij dan doen met die eeuwige wezenlijkheden? En als u nog wat dichterbij komt, toen God de mens goed geschapen had en hij geen zondige natuur had, wat heeft hij toen gedaan in zijn onnozele staat? Wat? Hij heeft alles verloren. En toch heeft die arme, vermetele mens de ijdele verbeelding dat u en ik de mogelijkheid om behouden te worden zelf in handen hebben. Wat een belediging is dit voor de Heere Jezus Christus om de eeuwige deugden Gods op een mogelijkheid te funderen. En deze mogelijkheid wordt dan beheerd door een arm, zondig schepsel dat elk uur van zijn leven wel in een half dozijn gaten tuimelt. Nee, nee. God zij dank voor eeuwigdurende werkelijkheden en zekerheden. Wat staat er geschreven van hetgeen Christus gedaan heeft? Hij heeft de zonde weggedaan door zichzelf op te offeren. Ik ben het die uw overtredingen uitdelg om mijnentwil en ik gedenk uw zonde niet. Hij heeft ons van al onze ongerechtigheid verlost. Hij heeft ons verlost van de vloek der wet en van de vernietigende kracht des duivels. Hij heeft een eeuwige verlossing voor ons teweeggebracht. Hij heeft ons verlost tot God. Tot eer en heerlijkheid van de eeuwige drie-eenheid staat er geschreven. Niet dat de verlosten een mogelijkheid zullen hebben, maar dat de verlosten zullen wederkeren en tot Sion komen met gejuich, dat eeuwige blijdschap op hun hoofd zal wezen. Dat zij vrolijkheid en blijdschap zullen verkrijgen, maar dat droefenis en zichting zullen wegvlieden. En de Heere Jezus Christus heeft dit grote werk gedaan. En hij is opgevaren ten hemel, uitroepende, overwinning, want God vaart op met gejuich, de Heere met geklank der bazuin. Hij rees op uit het graf als een zichtbaar bewijs dat de zonde teniet gedaan was, de wet voldaan. God geëerd en zijn volk eeuwigdurend verlost met een eeuwigdurende verlossing. En de eeuwige deugden Gods verenigd in hun verlossing. En hij leeft eeuwig aan de rechterhand des Vaders om voorspraak te doen. Om nu te zorgen dat dit grote werk en dit heerlijke wonder zichtbaar vertoond wordt, is Christus verschenen als de schaapherder om zijn schapen bijeen te vergaderen. En om hen te voeden wanneer zij binnen zijn. Hij is hun verschenen als de opperste bevelhebber. Om hun veldslagen voor hen te strijden. En als die grote hoge priester om hun zaak te bepleiten, hen op zijn schouders te dragen en hen aan God voor te stellen, met een plaat van louter goud, met daarin gegraveerd, gelijk men de zegelen graveert, de heiligheid des Heren, zoals zij geheel in hem zijn. En hij is hun borg, om hen gedurig te presenteren voor God, zoals geschreven is. Hij is ingegaan in de hemel zelf, om nu te verschijnen voor het aangezicht God voor ons, in zijn hoedanigheid als borg. Hij is onze profeet om ons te leren en te onderwijzen, maar ook onze priester om ons met God te verzoenen en om ons te zegenen. En hij is onze bruidegom om ons zijn genegenheid te tonen, zoals er geschreven staat. En zo vast staat het dat hij zichzelf gaf als een bruidegom voor zijn bruid, opdat hij haar zichzelf zou heerlijk voorstellen, een gemeente die geen vlek of rimpel heeft, of iets dergelijks. Maar dat zij zou heilig zijn en onberispelijk, en hij is de achterhoede om de achtergeblevenen op te voeren. Ik heb vaak gedacht dat die goede John Bunyan een abuis maakte, zij gezegd heeft dat er voor de rug geen wapenrusting was. Want dan zou de vijand immers al snel van achter komen om ons tussen de schouders te schieten. Maar terwijl onze Jezus ons van wapens heeft voorzien om daarmee de vijand te ontmoeten, is hij de achterhoede om goed op die jagende vijand te letten. Hij waakt dag en nacht over zijn gemeente en bewaakt haar ieder moment. En hij heeft plechtig verklaard dat hij haar God en haar leidsman wil zijn, zelfs tot in de dood. Wat een grote dingen zijn dit toch! Dan komen we bij punt 3 van de grote dingen. Want God de Heilige Geest heeft zich in deze plechtige arbeid ook verbonden om grote dingen te doen. Er zijn twee zaken waar God de Heilige Geest zijn oog op houdt. Namelijk de opzoekende liefde Gods en de zondaar daarin opgezocht. En in die stonde, bepaald in Gods raad, komt de Geest met zijn heerkracht en wordt die zondaar stilgezet en gewillig gemaakt. Als het een Zacchaeus is in de boom, dan moet hij naar beneden komen. En als het een Petrus is, die bezig is met zijn netten en zijn vis, dan moet hij komen. Of als het een stokbewaarder in Filippi is, die zijn conscientie in slaap sust, nadat hij de apostelen een flinke aframmeling gegeven heeft, omdat hij dacht dat hij het al moeilijk genoeg had, zonder dat hij ook nog lastig gevallen werd met zulke fanatiekelingen. Hij zou ineens goed doen weten dat zijn dagen komen waren, en hij verzekerde hun voeten in de stok. Maar omtrent de middernacht is de tijd gekomen. God legt een schreeuw in zijn hart. De Heilige Geest maakt geen abuis. Hij moest smeken. Lieve Heere, wat moet ik doen, opdat ik zalig word? Of als het een Maria Magdalena is, die een soort duivelse kijkdoos was, rondgaan in de straten om te verleiden, moest ze komen. O, gezegend zij God, de Geest van God legde beslag op haar hart en bracht haar wenen aan de voeten van Jezus, smekend om genade. En ook al is het een stervende moordenaar en hangt hij aan het kruis, dan moet hij toch komen. Maar laten we nu eens tot onszelf inkeren. Waar was u? En waar was ik? En waar waren wij mee bezig? Misschien is hier vanavond in dit gebouw wel een arme zondaar die gekomen is met het doel om een spot van hier weg te dragen. Hij verheugt zich nu al met het idee om daar plezier mee te gaan maken met zijn goddeloze kameraden. O, als dit de dag van Gods heerkracht is, mogen dan de Heilige Geest een almachtige vraag in uw arrogante hart zenden, namelijk, waar zijt gij? Waar zijt gij? Mogen God de Heilige Geest u overreden en u uit die puinhoop van uw bestaan en verloren staat ontdekken voor een harddoorzoekend God? Indien het Gods tijd is, dan zal hij dat zeker doen, want de ure komt en is nu, wanneer de doden zullen horen de stem des Zoons Gods, en die ze gehoord hebben, die zullen leven. De Heilige Geest houdt zijn oog gericht, beide op Gods verborgen, opzoekende liefde, en de zondaar daarin opgezocht, en hij verliest deze nooit uit het oog. Nee, zelfs niet als Saulus naar Damascus op weg is met zijn lastbrieven om de gemeente te vervolgen. Wanneer de gezette tijd gekomen is, dan moet hij neervallen. O, dat de Heere sommige van uw dode zielen wilde levend maken en u deze avond doen gevoelen. Welk een vervloekte ellendeling u bent in het aangezicht van God, en u tot hem zal doen schreeuwen als verloren zondaars. Dan zult u aanstonds sommige van die grote dingen die God voor u gedaan heeft, bevindelijk ervaren. Welaan, wanneer de Heilige Geest uw dode ziel levend gemaakt heeft om te voelen, en de duisternis verlicht heeft om te zien, dan gaat zo'n arm schepsel verbetering aanbrengen. Hij gevoelt in een zekere mate dat hij in een vreselijke staat verkeert, en hij gaat proberen om dat te veranderen. Hij schudt zijn vorige drinkkameraden af, hij wordt zeer plichtsgetrouw, hij zal proberen God te behagen en iets te doen ter genoegdoening voor al de slechte dingen die hij voorheen gedaan heeft, maar helaas. De Heilige Geest ontdekt hem daaraan dat alles wat hij doet leeg, ijdel en verdorven is. Hij ontdekt hem eraan dat hij boos is en enkel zonde. Maar al het goede van de mens, al zijn praten en al zijn pogingen om zijn eigen ziel te helpen, maken zijn staat en zijn bevinding alleen nog maar veel slechter voor een harddoorzoekend God. En dan denkt het arme schepsel dat hij hier gefaald heeft en dan weer dat hij daar in gebreken gebleven is. Maar hij zal het weer proberen en de volgende keer beter doen, en hij faalt echter weer. Wel nu, zegt zo'n arme ziel, dit is nu de weg die ik al maanden achtereen moet gaan, en ik heb tot nu toe steeds gefaald. Maar toch hoop ik aanstonds beter te worden. Maar ik zeg u zult nooit beter worden, totdat u deze hoop hebt verloren. Deze hoop verloren? Wat, moet ik deze hoop verliezen? Ach man, u brengt iemand tot razernij. Wat, moet die hoop vergaan? Die hoop om aanstonds beter te worden? Ja, dat moet het zeker. Die moet vergaan en u moet mee verzinken. En wanneer die is vergaan, wanneer alle hoop is vergaan, niet alleen dat u zelf niet gered hebt, maar ook dat u dat nooit kunt, dan wordt Christus door de Heilige Geest in uw conscientie gepredikt en wordt uw ziel daar gebracht om iets te verstaan van de hopen Israëls, in plaats van de hoop van vlees en bloed. En dit is een groot ding dat de Heere voor een arme zondaar doet, om hem zijn valse hoop en zijn valse zelfvertrouwen af te stropen. En zo dwaalt hij, totdat de Heilige Geest hem als een verloren zondaar tot de Heer Jezus Christus leidt, en de rijkdom van Gods genade in zijn ziel wordt verheerlijkt. Wel, zegt zo'n arm schepsel, ik ben in mijn eigen waarneming een arm verloren en een hulpeloos schepsel, maanden aan een, en nog geniet ik Gods verlossing niet. Ik zal u afvragen of u er al gebracht bent. Wel nu, is daar niet een heel klein beetje van iets, een kleine verborgenheid, dat zich schuilhoudt ergens op de bodem van uw hart, dat u nog steeds een weinig hoop geeft dat er een gunstig moment zal aanbreken dat u toch wat beter zult worden? Nu, vraag uw conscientie eens af of dit zo niet is. Ja, zegt u, dat is zo, maar dat moet vergaan. Ik weet dat u er zich aan zult blijven vastklemmen, zolang u ooit zult kunnen. Ik weet dat u dat zult doen. Het is zoals een mens die zijn leven moet opgeven. Het is als een mens die eerder alles opgeeft dan dat hij dit opgeeft. Maar de Heilige Geest zal het u tenslotte doen opgeven, anders zou u niet van hem zijn. En wanneer hij dit zal gedaan hebben, zal hij u dan aan het verderf overlaten? Och, zegt u, ik ben echt bevreesd dat hij dat zal doen, want ik ben menigmaal verzocht geweest om een eind aan mijn bestaan te maken. Op een keer, God weet het, had ik het instrument al in mijn hand, en als hij niet naar mij omgezien had, zou ik mijzelf omgebracht hebben. Wel nu, hij zal zich over u ontfermen, maar hij jaagt u eerst uit al uw eigen behoud en al uw eigen valse troost, en dan zal hij ware troost aan uw ziel toepassen. Ik heb vaak gedacht aan een gebeurtenis die een aantal jaren geleden plaats had in mijn eigen gemeente. Een arme vrouw, die een grote droefenis was, dacht het niet langer vol te kunnen houden en wilde het uiterste weten. Daarom had ze een tijdstip in de gedachten bepaald waarop ze zich zou verdrinken. En toen die tijd aangebroken was, ging ze naar de rivier. Maar toen ze juist erin wilde springen, kwam daar dit voor: och, als ik mijzelf nu verdrink, dan zullen ze thuis niet weten waar ik ben, en ze zullen ze me overal zoeken, en daarom zoveel tijd verspillen, dat ik door mijn familie in armoede te dompelen nog aan mijn andere zonden zal toedoen. Ik zal teruggaan en mijn kleine meid meebrengen, dan kan zij de anderen vertellen waar ik ben. En zo had de Heer het voor deze keer verijdeld. Wel nu. Overeenkomstig haar voornemen ging ze weer terug en ze nam dat kind met zich mee. Ze zou er net inspringen en toen dacht ze, och, mijn arme kleine meid zal er zo erg van schrikken dat ze er ook in zal springen en dan heb ik haar ook nog verdronken. Ik zal maar teruggaan en het op een andere manier doen. Wel nu. En daarna kwam zij naar de plaats waar ik predikte en God stelde haar ziel in de vrijheid en haar werd de gezegende verlossing zielbevindelijk aan de weet gebracht. O, hoe nauwkeurig past de Heilige Geest op des Heren kudde. Hoe nauwkeurig past hij op hen, wanneer zij kracht nog voornemen hebben om op zichzelf te passen. Zo groot is zijn liefde, zo groot zijn medelijden, zo groot zijn zorg, dat hij deze grote dingen voor hen doet. En die zijn zij ten slotte verblijd. Wel nu dan. Dit is een van die grote dingen die hij uiteindelijk doet. Hij openbaart genade. Maar het is iets heel anders om over het geloof en de vergeving in Christus te praten, dan het voor hen is om te geloven dat ze daadwerkelijk deze vergeving hebben ontvangen. De Heilige Geest komt dan in de ziel met de vergevende liefde van Christus en neemt de slavernij weg. Geeft een zoete stilte in de conscientie en doet hen vrolijk zingen. In de Heere zijn gerechtigheden en sterkte. Barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en groot van goede tierenheid. Wel nu, het arme schepsel wordt nu daar gebracht om te denken. Het zal nu rustig blijven al de dagen van mijn leven. Maar ik zeg u, als u langer leeft, dan zal de Heer u meer van Christus leren. Als iemand u zou vragen welk voornemen Christus had met al zijn verdiensten en met al zijn verbondsbetrekkingen, met zijn eed en zijn belofte, met al zijn volheid, dan zou u misschien zeggen, oh, ik begrijp deze verdeling en die onderverdeling niet. Ik geloof dat hij mijn ziel vergiffenis geschonken heeft. Ik geloof dat hij mij lief gehad heeft. Ik gevoel dat ik hem lief heb en dat is genoeg voor mij. Oh nee, u moet meer weten dan dat en daarom zult u in engten en moeilijkheden gebracht worden om de verdiensten en de betrekkingen, de eed, de beloften en de volheid van Jezus Christus precies gepast te maken voor uw toestand. U zult gewaar worden dat wat van Christus geschreven staat geheel verschilt van de titels en de eer die aan onze edelmannen worden toegekend. Louter ademtochten van lege lucht, maar dat alle dingen die van Christus geschreven staan wezenlijk, waarachtig, gepast en tot eer van God zijn. God brengt zijn volk in een meerdere of mindere mate tot een ernstig en gevoelig gemis. Gemis van zulk een Christus nodig te hebben. En dan ontdekt de gezegende geest zichzelf aan de ziel als een toevlucht en sterkte. Hij is krachtiglijk bevonden een hulp in benauwdheden. Hij openbaart Christus aan de ziel en gaat voort vanaf het eerste moment van zijn levendmakende kracht en draagt ons door dit tranendal. En doet ons aanlanden in de onuitsprekelijke gelukzaligheid, vrijgekocht door de Heere Jezus Christus, versierd met zijn gerechtigheid, gehuld in zijn verlossing, vereerd met zijn eer en met de waardigheid van Gods heerlijkheid op onze persoon gestempeld, waarin wij zullen schitteren voor eeuwig en altijd tot eer en heerlijkheid en ten prijs van Gods genade. De Heere doet deze grote dingen voor zondaren, voor arme, geruïneerde, hulpeloze zondaren. De Heere heeft grote dingen bij ons gedaan, die zijn wij verblijd. En nu de vraag aan u, hebt u hier enige kennis aan? U? Ik zal u een groot ding noemen die Gods geest wil doen voor een arme zondaar die hier enige bevindelijke kennis aan heeft. Er zullen tijden en ogenblikken aanbreken wanneer u echt niet meer kunt bidden. Ik bedoel niet wanneer u uw gebed niet meer kunt opzeggen. God de Heilige Geest zal u aan de weet brengen dat gebeden opzeggen en bidden twee geheel verschillende dingen zijn. Uw mond zal bij tijden en ogenblikken zo volkomen gestopt zijn, dat wanneer u bidt en uw conscientie door de Heilige Geest verlicht en verlevendigd zult zeggen, u gevoelt dit niet recht en u gevoelt dat niet in waarheid. Wat een huichelaar bent u toch. U spreekt over zaken tot God die u niet recht gevoelt, zodat u geheel toegesloten en verward bent en gevoelt dat u niets anders kunt uitroepen dan, Heere, ik ben walgelijk. Terwijl u ook al niet recht gevoelt dat u walgelijk bent en dan zo uw hart uitstort voor de Heere. Nu, de Heere brengt een arme zondaar bij tijden en ogenblikken op deze plaats. En het arme schepsel denkt dan dat hij nooit meer zal kunnen bidden. Maar toch zal hij weer bidden. Als hij op het platteland woont, dan gaat hij neerslachtig om in de velden. Als hij in de stad woont, gaat hij naar zijn werk en dan zoekt hij misschien wel naar een instrument dat hij nodig heeft voor zijn werkgever, dat hij de hele tijd al in zijn handen heeft en is hij zo verbijsterd en in de war dat hij zichzelf nergens toe in staat acht. En dan zegt de Satan dat hij zijn verstand verliest en kijkt hij in en ruit of hij er verwilderd uitziet en dan denkt hij dat geen andere sterveling er zo ellendig uitziet als hij. Wel nu, wanneer dit het geval is en alle dingen zo hopeloos schijnen, dan komt de Heilige Geest. En hij komt als de geest der gebeden, vernedert hem en legt een roepen in zijn mond, totdat hij met de daad een majesteitelijke kracht gevoelt in het gebed. En hij aanstonds voortgetrokken wordt in een krachtig gebed. Hij gevoelt dat God zijn eigendom is. dat hij het eigendom van God is. En hij roept uit, ik zal u niet laten gaan, tenzij dat gij mij zegent. O, wat een heerlijke zaak is dit, wanneer Gods geest zulk een woord legt in de mond van een arme worm in het stof. Dit is nu een van die grote dingen die hij somtijds doet. En dan wordt er werkelijk geweld gedaan op het koninkrijk der hemelen. Dan is daar een eerbiedige macht en een geweld in het gebed om Satans vestingen te bestormen. En dan breekt een grote zegening door de kracht en de sterkte van de Heilige Geest door. Maar niemand dan Gods Geest kan dit in het hart van een zondaar werken. En wanneer een zondaar hier gebracht wordt, dan kent hij uiteindelijk iets van God, die grote dingen bij hem gedaan heeft. Maar ik moet nu gaan eindigen, mijn krachten zeggen mij dat ik moet gaan eindigen. Wanneer dan de Heere deze zaken zo duidelijk in ons vertoont, dan zal het ons gewis verblijden. Dan kunnen we heerlijk, lieflijk en gelukzalig zeggen, de Heer is mijn steenrots en mijn burcht en mijn uithelper, mijn God, mijn rots, op welke ik betrouw. Mijn schild en horen, mijn heils, mijn hoogvertrek, mijn alles. Wat een blijdschap is er in het hart, wanneer Jezus zo geopenbaard wordt en wanneer onze ziel zoetelijk en gezegend in hem triomfeert. Hij heeft grote dingen bij ons gedaan, die zijn wij verblijd. Mogen de Heere de Geest u en mij leiden om toe te nemen in de kennis van het evangelie van Christus. En mogen hij uitnemende zorg tonen voor de arme en nooddruftige om zijn genade. Amen. Deze preek is u voorgelezen door Stichting Het Braambos. En het is niet de bedoeling dat u deze zonder toestemming elders publiceert.